Oké, welkom, dames en heren, heren geloof ik alleen maar, bij mijn TechDays presentatie. In dit geval, ik ga het met u hebben over cross-platform mapping met universal apps op Windows en Windows Phone. Sorry voor de iets wat cryptische omschrijving in de TechDays sessie, maar ja, ik mocht toen nog niet helemaal vertellen wat we gingen doen. De ondertitel is ofwel bouw ongeveer 1100 apps met open data. Ik hoop dat ik daar nog wat leuk van kan laten zien. Oké, prima. Ik dacht een vraag. Ik kan zeggen dat is vroeg. Mijn naam is Joost van Schaik. Ik ben Windows Development MVP en Nokia Developer Champion. De enige in Nederland, voor zolang als het nog duurt. Ook wel berucht dan bekend staande als Local Joost. Dat is ook mijn Twitter-account. Ik ben insert fancy title of the day hier at Vicrea Solutions in Amersfoort, waar ik mij met name bezighoud met geo-ICT op het gebied, meestal op web, in een webcontext. Vandaar ook mijn fascinatie met kaarten. Nou, zoals gezegd, Windows Phone Development. Ik heb ook nog 4 open source libraries op CodePlex. Daarvan is er nog 1 actief. 1 is er niet meer nodig, want ja, we hebben tegenwoordig automatisch behaviors op Windows. En de andere 2 zijn zeg maar, de enige actief is nog een merge van 2 voorgaande libraries. Hier is het allemaal begonnen, mijn blog, .NET by Example, ontstaan in 2007 uit irritatie van incomplete voorbeelden op internet. Mijn handelsmerk is meestal dat ik niet alleen stukjes code post, maar ook een compleet werkende solution erbij. Daarnaast ben ik, zoals ik zei, ook nog Windows Phone developer. Download deze apps vooral en maak mij rijk, dan kan ik hiervan gaan leven. Je kan het altijd proberen. Dit zijn een Windows Phone app. 2 daarvan zijn ook in de Windows Store te vinden. We hebben het tenslotte vandaag over Build for Boat. Dat kon vroeger ook al, maar nu nog een beetje beter. Ik heb 2 apps staan dus ook in de Windows Store. Namelijk de 2 spelletjes Catch and Birds en met name Two Phone Pong. Dat is een Pong spelletje voor de met name wat ouderen onder u. Zullen ze het nog wel herinneren. Dan kun je Pong spelen. Dat was een van de eerste computerspelletjes. Maar dat kun je dus nu over 2 telefoons of 2 tablets of van een telefoon naar een tablet. Goed, tot zover de commercials en de plugs. Dan gaan we het nu maar eens over de inhoud hebben. Mijn agenda. Wat is nieuw? Ik kan hem helemaal voorgelezen, ga ik niet doen. Ik ga het een beetje over de convergence en hoe Windows appings maps in de universal apps passen. Ik ga het een beetje hebben over basiskaartmanipulatie, teken op de kaart, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk kom ik uit bij hoe je de allerlei Nederlandse open datasets kunt gebruiken om leuke appjes te maken. Ik heb ook een not-agenda. Ik ga het vandaag niet hebben over MVVM. Ik ga het vandaag ook niet hebben over behaviors. En maar een heel klein beetje over data mining. Een hoop mensen die mij kennen, die weten dat ik zo ongeveer alles met behaviors doe normaal gesproken. Maar het leek me niet handig om de complexiteit van kaarten te verstoppen achter de complexiteit van MVVM. Met als meest waarschijnlijke resultaat dat je van alle 2 niets begrijpt. Dus ik hou het vandaag alleen bij kaarten. We gaan het eerst even hebben. Wat is er nou eigenlijk nieuw sinds we Windows Phone 8.1 hebben? Nou, we hebben een vrijwel geheel nieuwe map control. Die zit in deze mooie namespace. We hebben nu dus 3 maps controls. We hadden het oude Bing Maps control. We hebben het oude nieuwe Here Maps control. We hebben nu het nieuwe Here Maps control. Daarmee is ook vrijwel de gehele API rondom mapping, rondom location en tracking een beetje overhoop gegaan. We hebben er geofencing bij gekregen. Dat hadden we al in Windows 8. Dat hebben we nu ook in Windows Phone. Het tekenen van geometrieën op een kaart, dus in dit geval puntgeometrie, is een stuk consistenter. Welkom. Consistenter geworden. Vroeger had je lijnen en vlakken, die werden door de kaart getekend. En punten, dat waren XAML-objecten die je op de kaart moest zetten. En dat had nogal wat impact op de performance en hoeveel van die punten je kwijt kon. We hebben nu een nieuwe klas MapIcon en daar kun je dat soort dingen nu ook als punt tekenen. Daarnaast kun je nog steeds XAML-objecten, dus pak een beetje als je wilt, buttons of listboxes, als je dat leuk vindt, op de kaart neerzetten. Dat doe je nu in children, net als dat niet meer in zoals het vroeger ging. En het grappige is, daarmee is dat dus één op één consistent geworden met Windows. Daarnaast is er een sterk verbeterde toepassing van taalsets. Als jullie wel eens naar Bing Maps op web hebben gekeken of Google Maps, dan zie je van die leuke tegeltjes verschijnen. Ik heb er ooit eens over geschreven hoe je dat in Windows Phone kan doen. Was een hoop gepruts voor nodig. Het is nu echt heel sterk verbeterd en je kunt ook heel makkelijk taals koppelen die in je lokale storage staat. Daar ga ik het niet over hebben. Ik ga jullie ook niet vertellen dat als je dat met Google Taals doet, dat het illegaal is, dat je dat vooral niet moet doen. Je kunt op mijn blog wel vinden hoe je het wel moet doen. En ik ga het hebben over GeoPoint. Daar ga ik het wel over hebben. Er is een nieuw datatype bijgekomen dat heel cross-platform is, waar wij een locatie op de aarde kunnen weergeven. Nou, even de korte inleiding. Hoe mapping converges is toevallig een van de punten waar het bulk verbod en het universal apps gebeuren toevallig nou juist vrij slecht werkt. Dus waarom ga ik daar nu over hebben? Nou, ik hou wel van een uitdaging. Het korte verhaal is, we zijn er nog niet. Aan Windows hebben we het Bing Maps Control en we hebben op Windows Phone nog steeds, inmiddels mag ik wel zeggen, behoorlijk superieure Heer Maps Control. Bing Maps gebruikt nog steeds het zogenaamde location object om locatie op de aarde aan te geven. En Heer Maps gebruikt GeoPoint. En om het leuk te maken, als je gegevens uit de GPS vraagt, krijg je van allebei de kanten krijg je het object GeoPosition. Dus dat is al 3. En je zult straks zien dat het GeoPoint wordt gebouwd met behulp van een basic GeoPosition. Dat is 4. Dus als je build verbood, heb je 4 objecten die op de een of andere manier een locatie op de aarde aangeven. Dan heb je zoiets van, goh, dat is stom. Ja, dat heet technical debt. En soms moet je, ik ben ook developer, soms moet je even een stukje achteruit rijden voordat je weer vooruit komt. Ik veronderstel dat dit in volgende versies, waar ik helaas helemaal niets van weet, dus ik kan u alles vertellen wat ik erover weet, namelijk niets, dat wel gaat verbeteren. Belangrijk verschil is ook dat als je op een object op een kaart wil opvragen, dat is iets wat wij een standaard GIS-applicatie, wat ligt hier? Bij Windows Phone is het nog steeds zo dat je locaties op de kaart opvraagt en dan prik je er doorheen als het ware, wat ligt hier? Dus je krijgt meerdere objecten terug. Dat is ook een beetje wat ik normaal gesproken voor mijn werk doe bij Vicra, ik noem dat de satéprikker. Je prikt in een kaart, wat blijft eraan hangen? In Windows werkt dat anders. Je kunt de dingen niet op de kaart vinden. Je legt events op de shape zelf. Je vindt er dus meestal maar 1. En toevallig net degene die bovenop ligt. Tenzij je daar speciale dingen voor gaat doen. Daarnaast zijn er grote verschillen op het gebied in de advanced mogelijkheden. Waar ik het net al over had. Over taalsets. En ook de simulatie. Ik hoop straks te laten zien dat de simulator van Windows Windows Phone echt inmiddels rondjes rijdt om die van Windows. Dat was vroeger omgekeerd. Tja. Is er dus eigenlijk mapping convergence? Ja, in zekere zin wel. Ik bedoel, geolocation is 100% hetzelfde. Dat kun je als in een PCL doen. Sterker nog, dat ga ik laten zien. Geofencing werkt precies hetzelfde als in Windows. Ik geloof dat het technisch gesproken 99,9% is. Ik geloof dat één van twee de API's heeft één property of method meer. Maar dat is echt mierenneuk. Daarnaast, wat natuurlijk erg leuk is, hebben we dat GeoPoint. En daarnaast kun je alle processing van geodata, dus het ophalen, het verwerken, het lezen van de XML. Want je zult straks zien, de geodata is meestal XML. Dat kun je nu gewoon helemaal in shared part doen. Of zoals ik laat zien in een PCL. Want ja, PCL is ook een stuk beter geworden nu. Goed, eerst en vooral. Als je begint met een mapping project. Vroeger was het zo, kon je in Windows Phone gewoon wegkomen met ik maak een applicatie en ik stop er geen mapkey in, het werkt toch wel. Dat is niet meer zo, dan krijg je ook net als vroeger, nu in Bing Maps, zo'n lelijke banner van no credentials. Dus je moet een mapkey aanvragen. Bij Bing Maps werkt dat nog net zoals vroeger. En bij Windows Phone eigenlijk ook. Als je namelijk een map-applicatie post, dan krijg je zo'n keurig ergens een mapkey te zien staan. Die negeer je dan gewoon en dan werkt het nog steeds. Nu dus niet meer. Die key die moet je kopiëren en in je applicatie verwerken. Verder is het zo dat als je gaat routen of dat soort dingen, dus wat dan ook, de telefoon op de een of andere manier gebruik maakt van het internet, dan zul je dus de capabilities zo moeten zetten dat je internetclient hebt en wil je de locatie gaan zetten, dan zul je location moeten aanzetten. Verder is het zo, en dat is helemaal geen nieuwe informatie, maar waar een heleboel mensen iedere keer tegenaan lopen, als je een project maakt op Windows en je gebruikt de Bing Maps Control, dan moet je hem op x64 zetten, anders doet de designer het niet. Waarom dat zo is, weet ik niet. Gewoon een beetje. Dat moet je doen. Klaar. Nou, dan heb ik het eigenlijk zeg maar, het kletsverhaal een beetje gehad. Dan, de rest van de sessie bestaat eigenlijk, zoals mensen die mijn blog lezen gewend zijn, een heleboel code met uitleg. De eerste is de basis. En dan doe ik een basiskaartmanipulatie. Ik teken wat shapes op de kaart. Ik vraag wat data op. Ik laat je zien waarom je attached dependency properties daarvoor nodig hebt. Is overigens geen nieuwe truc. Heb ik al eens eerder ooit eens laten zien. Maar niemand schijnt hem te kennen. En ik laat je zien hoe een beetje het gedeelde project er ongeveer uitziet. Ja, dan wil ik graag naar de desktop. Juist. Nou, Visual Studio. App draait al. Deze app is echt zeer spectaculair, mag ik wel zeggen. Als je hierop tapt, dan krijg je groene lijntjes. Als je daarop tapt, krijg je blauwe vlakjes. Als je op een blauw vlakje klapt, krijg je te zien dat je op een bepaalde positie op de kaart hebt geklikt. In pixels. Die heb je straks nodig namelijk. Een locatie op de aarde. In dit geval latitude en longitude. En een kenmerk van het object waaruit kan herkennen. Nou, als je op dit vlakje klikt, is het area 2. Als je op dit lijntje klikt, is het area line 2. Merk op dat vroeger hadden we een bug in Windows Phone, dat als je een lijn had van twee punten, dan werkte dat niet. Die kon je niet selecteren. Dat hebben ze gefixt, gelukkig. Nou, als je gewoon op de kaart klikt, krijg je alleen de locatie te zien. Nou, wat dan verder leuk is, is het map icon. Wat je al een beetje kan zien hier. Laat ik Zoom it even starten, dan gaat het nog makkelijker. Wat je hier een beetje kan zien is dat er labeltjes bij staan, maar die labeltjes die worden niet altijd getoond. Op het moment dat er te veel rommel op het scherm staat, doet hij dat niet. Dat kun je met name zien als je heel veel van die dingen gaat plaatsen. En wat je dan ook gaat zien, nou werkt mijn touchscreen niet meer, dus dan doe het maar even zo. Als je uitzoomt, dan zie je dat er geen knoedel ontstaat, maar gewoon een set van objecten. Meer niet, zeg maar. Dus dat betekent dus dat je niet een hele knoedel van troep krijgt. En wat ik daarmee bedoel, zal ik hier even laten zien. Namelijk als ik de Windows variant start, die precies hetzelfde doet. Die gebruikt namelijk nog wel steeds de XAML objecten. Dat kun je trouwens in Windows Phone ook nog steeds doen, hoor, daar niet van. En ik doe hier, dit werkt allemaal precies hetzelfde, dat geloven jullie vast wel. Als ik hier van die dingetjes geplaatst, op het begin zie je geen labels en ten tweede worden het er steeds meer. En als je gaat swipen, merk je dat die kaart al wat langzamer wordt. Als je uitzoomt, krijg je gewoon een grote knoedel. Dat intelligente displayen, dat tonen van die labeltjes en het weghalen, dat best effort drawings, als dat zo mooi noemen, we noemen dat dan in gistermen smart display en smart labeling. Dat zijn geen termen van Microsoft, maar van mij. Dan zie je dus duidelijk het verschil hoe dit werkt. En ik kan hier wel ergens op tappen, ja, dan krijg ik één van die objecten, point 4. Nou, welke van die honderden zal het zijn? Ik heb testen gedaan, 5000 puntobjecten is nog steeds geen probleem. Nou, dat is best knap. Dat vind ik. Ik ken professionele GIS-pakketten die daardoor in de problemen komen. Zoals ik al zei, we hebben het de demo was eigenlijk gehad. Dus hoe werkt dit dus nu eigenlijk? Is dit een beetje de code zo te lezen of moet ik hem ook achterin? Moet ik hem vergroten? Zegt u? Prima, uitstekend. Dan hoef ik niet zo steeds te zoomitten. Dat is wel zo makkelijk. Ik begin bij map.xaml.cs, maar dan wel een Windows Phone. Nee, map.xaml, sorry. Dan zul je zien dat we een ongelooflijk ingewikkelde map.xaml hebben. Niet dus. Hier de knopjes die eronder zetten, dat is nu net als in Windows. Gewoon een command bar. Met up-buttons erin, in plaats van dat je dat maar in speciale Windows Phone syntax moet doen. En je ziet dat ik ook zogenaamde secondary commands had. Bij Windows schijnt die dus linksonder. Bij Windows Phone worden dat je menu-items. Je zag net zoom-out gebruikt. En die had ik expres erin gedaan, omdat ik wel eens had gemerkt dat het touchscreen even niet wil werken als je wil uitzoomen in de emulator. Je kunt ook hier rustig een topbar definiëren. Is alleen niet zo handig, want je gaat hem niet zien in Windows Phone. Dus dat moet je dus gewoon niet doen. Zoals ik al zei, het gaat over Windows en mapping, maar ik maak ook allerlei zijstapjes door het shared coding. Het Windows Phone map control, ja, is maps.mapcontrol en een tekstblokje waarin staat wat de titel is. Nou, hoe ziet het er dan in Windows uit? Ja, eigenlijk bijna hetzelfde, behalve dan dat ik de pushpin even stijl met het assets WP logo erin. Daar kom ik zo nog even terug. Hier zie je die credentials. Niet onthouden hoor, niet overschrijven. Het is een echte credential van een app van me. Van de mensen met een fotografisch geheugen. En je ziet het ook gewoon een map. En lekker. Oké. Goed, wat betreft de code. Even een klein beetje organisatie. Dan kunnen jullie zien hoe ik het straks eruit zie. Dit is zo'n universal project. Universal Windows project. Ik heb hier, het heet Drawing Shapes. Ik heb hier het Windows Phone gedeelte, het Windows gedeelte, het Windows Phone gedeelte en het Shared gedeelte. En daarnaast heb ik nog een heleboel rommel erbij gemaakt. Ik heb een PCL waar allerlei dingen in zitten die ja, nu gewoon globaal gebruikt kunnen worden. Ik heb wat hulp libraries gemaakt specifiek voor de platform om een aantal dingen ja, wat meer gelijk werkend te krijgen. Een van de voorbeelden zal ik straks laten zien. Dan ga ik nu even naar de mainpage.xaml.cs van Windows Phone. Om even te laten zien hoe teken je nou dingen. Nou, het begint eigenlijk heel simpel. Hoe zet je nou het centrum van de map? Nou, daar heb je hem al, het geopoint. En die maak je weer van een basic geoposition. En die geeft de latitude en longitude. Het is in Nederland altijd heel simpel. Mensen gooien die coördinaten altijd door elkaar. Wat je gewoon moet bedenken is, latitude, longitude is de afstand tot de meridiaan. En dat is Greenwich en dat is heel dichtbij. Dus dat is altijd maar iets van 5. En latitude is de afstand tot de Noordpool. Nou, we zitten bijna halverwege de Noordpool en de Evenaar. Dus in Nederland hebben we het makkelijk. Longitude is altijd ergens zo 5,2, 5,1, iets 5,3. En latitude is zit altijd in de 51, 52 range. Dat heb je straks nog nodig. Je zet een zoom level en de map springt automatisch naar het juiste plek. Nou, dit is een beetje hoe je hoe zo'n nieuw icon maakt. Ik heb eerst een anchor point nodig. Je zag dat leuke WP logo. Op het moment dat je 0,5 doet, dan zit hij precies het midden van het plaatje over de punt in de kaart. Het zogenaamde anchor point. Als je 0,51 doet, zou die onderop zitten. Dan kun je een tekstballonnetje maken. Dat is net als, in XAML heb je wel meer van dat soort voorbeelden met projecties en origins. Nou, hoe maak je een image van zo'n map icon? Dat doe je in een random access stream reference create from URI. New URI. Waarom dat zo is, weet ik niet. Zo doe je het gewoon. De grap is overigens wel dat die dus hier zit, in het shared project. Dus die kan gewoon gebruikt worden door zowel het Windows als het Windows Phone object project. Nou, hoe maak je dan zo'n punt? Ik heb hier een hulpklasse getRandomPoints. Dat zal ik zo even laten zien. Die genereert voor mij gewoon een willekeurig aantal punten binnen het view van de kaart. Alleen dit is geen method van de kaart. Dit is een extension method, want het ophalen van kaartinformatie gaat in Windows Phone helaas, of in ieder geval Windows, het view area gaat in Windows Phone heel anders dan in Windows 8. Luiheid maakt vindingrijk, zeg ik dan altijd maar. Want vervolgens definieer je dan gewoon een extension method die dat voor je doet. En die zit dan dus in het specifieke Windows object. Dus dan kan ik gewoon zeggen van get view area. Precies diezelfde method heb ik voor Windows gedefinieerd. Alleen komt er dan een location rect uit. Dat zal iemand ook boeien. Je kunt gewoon in Windows en Windows Phone nu hetzelfde stukje code gebruiken. En hetzelfde geldt voor set view area. Zo bedoel ik dus, daar waar er nog wat gaatjes zitten in de convergence, kun je ze ook gewoon zelf dichtplakken in plaats van daarover te mopperen. Wat heel veel mensen helaas doen. Goed, hoe maak je dus zo'n map icon? Het labeltje, dat is de property title, die zit in data object naam. De location is gewoon zo'n punt. Je normalized anchor point. De image. En let op, we hebben een z-index nu. Dit is echt hartstikke leuk. Want vroeger moest je altijd die lijnen, lijnen en vlakken moest je in de goede volgorde tekenen. Dat ze bovenop elkaar komen. Nu kun je ze echt een z-index geven. In de huidige release werkt dat alleen nog niet zo goed voor icons. Die lijken eigenlijk altijd overal onder te vallen. Ik weet niet of dat nog gefixt wordt. Of dat iets is wat zo blijft. Want icons worden ook met dat best effort rendering op een speciale manier behandeld. We hebben hier een beetje een raar trucje, shape.addata. Ook dat is niet iets van Windows Phone, dat is dat trucje waar ik het over had. Ik wil graag straks de Windows Phone shapes en Windows shapes wil ik bij het object kunnen houden waar ik het van gemaakt heb. Dus als ik dan even hier terug ga, een point list, en ik kan naar get random points. Die geeft niet meer dan een puntobject terug waarin een naam zit. En het labeltje is dan gewoon een willekeurig getal. Dus het is een punt met een latitude en een longitude. Wil ik dat kunnen gebruiken, dan moet ik dat dus op de een of andere manier. Ik wil het kunnen bewaren als ik erop tap, dat ik het terug kan vragen. Dus dan heb je hier weer zo'n wederom een extension method. Die zit weliswaar gezellig in de PCL. En wat dat ding doet is niet meer simpel dan de set object data property van een attached dependency property aanroepen. Nou, die ziet er zo uit. Als je niet weet wat een attached dependency property is, denk aan het property equivalent van een extension method. Gewoon iets wat je toevoegt aan een bestaand dependency object. Het zou mooier zijn geweest als ik dat had kunnen toevoegen aan de uber parent class van MapShape. Helaas zijn die in Windows en Windows Phone anders, dus ga ik gewoon maar helemaal naar de top. Dan werkt het in ieder geval. Dan kun je dus gewoon zeggen, all data en bij readdata zul je straks zien, haal ik hem terug. Ja. Nou, het tekenen van een lijn is verder niet zo heel spannend. Ik teken een groen lijntje. Dit groene streepje komt overigens uit ReSharper. Dus ga dat niet thuis zoeken als je ReSharper niet hebt. Die haalt de lijnen op. Nou, lines is verder ook niet zo heel spannend. Dan krijg ik gewoon twee lijnen. De een heet lijn 1 en de andere heet lijn 2. En zo heb ik dat ook voor shapes. Nou ja, dat heb je net gezien toen ik erop tapte. Kleur, let op. Windows Phone kun je stroke thickness en de stroke color instellen van een lijn. En of die dashed is. En hier hebben we ook die z-index weer. Het path, zoals dat heet, dus zeg maar de geometrie waar de punten uit bestaan, die maak je van een geopath. En dan moet je de basic geopositions weer gebruiken. Het is af en toe een beetje mistig wanneer je nou geopointen, wanneer je basic geoposition gebruikt. Zo werkt het in ieder geval. Vervolgens voeg je het toe aan de kaart. Klaar staat je icoon op de kaart. Nou, voor shapes geldt een beetje het... staat je lijn op de kaart, sorry. Wat shapes betreft, hetzelfde verhaal. Heb je ook alleen een stroke en een fill color. Je zult zien, in Windows hebben we dat niet. Dus in Windows Phone kunnen we zeg maar de buitenrand van een vlak een andere kleur geven. Zoals dat in mooie GIS-applicaties hoort. En in Windows kan dat dus niet. Nou, heb ik hier verder nog wat spannend. Ja, op het moment dat je op de map tapt, kun je dus met deze method, find elements at offset, dat is overigens alleen de naam veranderd, maar de methode werkt nog steeds hetzelfde. Je geeft de positie, let wel de positie, dus de pixels in XY, geef je aan en dan krijg je gewoon een aantal objecten terug. Shapes op de kaart, daar haal ik dan vervolgens met redata het oorspronkelijke object af waarvan die gemaakt is en kan ik laten zien van nou, laat maar zien dat het resultText.string, dat is dus de naam van het object dat eraan vast zat. Instinker, je hebt zowel map tapt als tapt. En als je dat achter elkaar tipt, dan lijkt dat heel erg op elkaar. Maar map is gewoon de normale tapped event van de map. Daar krijg je verder geen zinnige informatie over als de map is getapt. Dat is leuk. Maar map tapped is het event dat je de locatie teruggeeft. Dus die moet je... Nou ja, en hier verder zoom out, my map en zoom level is -1. Nou, voor Windows is het eigenlijk bijna hetzelfde. Het enige verschil is dat ik hier line layers moet gebruiken met een z-index en ze niet rechtstreeks aan de kaart kan toevoegen. Ik gebruik hier dus een location object in plaats van het geopoint object, zoals ik net liet zien. En ik gebruik een zoom level van 17, want als ben je zover ingezoomd met Windows, heb je geen overzicht. Groter scherm, hè? Moet je rekening mee houden. Nou, weer hetzelfde verhaal, meer de get view areas. Hier geen styling voor de point objects, want dat heb ik net laten zien. Die zijn getoond in pushpin styling op IndexAML. En ik doe hier mymap.children. En dat is dus net zoals het nu in Windows Phone werkt. En dan gebruik je maplayer.setposition om de locatie op te zetten. Oh ja, hier heb je ook weer zoiets. Al mijn punten heb ik gemaakt zodat ze in geopoints aankomen. Alleen het probleem is, had ik net gezegd, Windows Phone doet geopoints, maar Windows niet. Dus lui als ik ben, en niet zoveel zin om dat elke keer opnieuw te doen, heb ik ook weer een aantal hulpobjectjes gemaakt, waarbij je heel simpel in Windows kunt zeggen van, ik wil van een collectie van geopoints, wil ik een zogenaamde location collection maken, daar kan Bing Maps dan weer wat mee. Ik kan een geopoint de andere kant op omzetten. En hetzelfde geldt voor punten en enkele locations. Luiheid maakt vinding rijk. Dan kun je de code steeds meer op elkaar laten lijken. Even zien of ik dan alles heb genoemd. Ik moet even spieken. Ja, de extension methods. Nou, wat je ook nog even ziet hier is dat ik nu alle libraries die ik gebruik als sources eraan heb gekoppeld. Nou, normaal gesproken doe je dat niet. Maar anders is het zo lastig demoen dat ik iedere keer andere Visual Studio's moet openen en nu kun je met F12 er doorheen springen. Dat maakt het leven een beetje eenvoudiger voor de mensen die het moeten zien. Het is toch wel een beetje onoverzichtelijk hier en daar. Oké, dan terug naar de... Natuurlijk.
Dat clusteren van meerdere icoons als je uitzoekt. Hoe gebeurt dat?
Geheel automatisch. Hoef je helemaal niks voor te doen. En het is geen cluster, hè? Het is best effort. Dus hij pakt er eentje die in de buurt zit en dan geeft ongeveer aan, dit ligt er. Dus dan moet je eigenlijk verder inzoomen om te laten zien wat er is. Oké. Goed, ik heb jullie laten zien hoe je de kaart manipuleert. Dat er twee coördinaattypes zijn, eigenlijk drie en misschien wel vier. Het map icon, hoe dat werkt. Hoe je een attached dependency property gebruikt voor de koppeling van de geometrie. En shared code. Oh, ik heb één ding niet laten zien, dat is wel jammer. Als jullie het... altijd met framerate counters werken. Het eerste wat ik altijd doe is dat ding uitzetten. Het voordeel is, dat gebeurt in de app.xaml.cs. Die is nu gedeeld, dus je hoeft maar één keer // te doen en weg is dat ding. Ik bedoel, framerate counters zijn heel handig als je een debugger bent, maar voor de rest staat die eigenlijk vooral in de weg. Vooral in Windows, dat is een grote cijfers links en rechtsboven. Vind ik niet zo mooi. Nou, zoals ik al zei, het is vooral code. Ik ga het nu hebben over routing, fencing, geocoding en een beetje tracking. Wederom om Windows en Windows Phone. En hier zul je ook zien dat de Windows het een stuk beter doet dan Windows. Nee, Windows Phone doet een stuk minder dan Windows, uiteraard. Oké. Okay. Ja, het was voor mij ook vroeg. Het is ook best warm hier, dus. Oké. Demo 2. Dit is, ik ga u laten zien de route die mijn vrouw zou werken, zou volgen naar haar werk, als ze naar haar werk zou gaan met de auto, wat ze niet doet. Dit is het opvragen van een route. De route wordt getekend als een lichtgroene lijn en hier zie je van die verkeersbordjes die aangeven, nou hier moet je wat doen. Vervolgens gebruik ik een routine om de geofences aan te maken en normaal gesproken wordt die niet zo getoond. Maar dat is een beetje lastig, die buggen. Dus ik heb een method geschreven die dingen even makkelijk op het scherm kan toveren. Nou, dan ga ik nu nog een andere leuke functie laten zien van de Windows Phone emulator. Jullie kennen het misschien wel het feit dat je locaties kunt laten zien op Windows Phone. Dat je dus zeg maar, locaties kunt simuleren. Maar wat veel leuker is nu dat je een hele route kunt simuleren. Dus dat je een paar punten op de kaart geeft. Het ding berekent de route en die gaat hij gewoon volgen. Het is niet zo heel... Het voordeel is dat als je dit zo start. En dan zet ik tracking aan. En dan gaat de kaart hem volgen. Als het goed is. Met enige vertraging. Nou, geweldig. Je ziet ondertussen ook de instructies opkomen. Je zag heel even een autootje langs flitsen. Hier zie je dus het nadeel ook van de map icon. Hij doet een best effort display. En dat betekent dus dat het ding af en toe gewoon verdwijnt. Dat is niet helemaal handig. Daar hebben wij het volgende op gevonden. Ik bedoel, voor real-time tracking is dit dus niet de meest slimme methode. Dus... Ja, moet je het wel goed typen, Joost. Ik zei switch. Moet ik het wel goed typen? Ja, het zijn kleine lettertjes. Daar zo. Wat ik nu doe, is bij nader inzien geen puntteken, niet zo'n mooi icoon tekenen, maar toch maar weer even een XAML element. Ja. Ja, geeft niet, het gaat helemaal goed zo. Nou ja, goed, bedoel, het is niet zo dat hij helemaal opstart en allerlei dingen gaat doen en dat dat weer vervelend is. En, toch? Tjak, tjak. Ja, goed zo. Starten de route weer. We gaan trekken, hoop ik. Dat is bijzonder. Ja, nou alsnog. Hier zie je dus nu dat het autootje er echt boven verschijnt. En ook blijft staan. Ook als trekking heeft er even niet zoveel zin in. Oké. Heeft wat vertraging. Nu blijft hij ook echt boven op de lijn staan. Maar je ziet ook als de kaart een beetje weegt, dat het een beetje heen en weer schokt. Dit is een XAML element dat nu bovenop de kaart staat. Nou, hetzelfde kun je doen met Windows. Dit is overigens alles wat het object doet, wat het ding doet. Alleen ja, dan is het even wat lastiger om te demonstreren. Want ten eerste moet ik hem in de simulator draaien. Die moet eerst helemaal opstarten. Want ik moet de geoposities kunnen invullen. Nou, wat nog veel vervelender is, Windows heeft niet die mooie simulatiemogelijkheid. Hij is er maar druk mee. Dus je moet handmatig iconen of locaties gaan zitten invullen. Dus Het echte routeren, zoals dat doen, zoals ik dat net liet zien, is een beetje lastig weer te geven. Want als ik hier een willekeurige locatie in ga, kom ik uiteraard ergens in Redmond uit. Als ik hier, maar goed, als ik zelf een locatie intik, dan kun je net zien dat het rode autootje daar staat. En zo waar, hier zie je ook dat fansje verschijnen. Dus routing en fencing, ja, het werkt al onder Windows, het werkt nog steeds onder Windows. Het zal je niet verrassen dat het ook zo is. Daarmee is de code geweest. En gaan wij het verder hebben over meer code. Even de demo geweest. Nou, mainpage.xaml wederom. Ziet er bijna hetzelfde uit. Een paar puntjes. Hier hebben we de wat tekstjes eromheen. En ik heb hier een object dat heet een maneuver displayer. En dat is wel grappig. Dat is een XAML object. Een user control. En dat ding staat geheel in shared code. Ik gebruik dus zowel links als rechts. Windows, Windows Phone, gewoon exact hetzelfde stuk. Dit is namelijk geen kaartcontrole, dit is gewoon een hulpcontrole dat ik heb gemaakt om even wat data te laten zien. En derhalve kun je dus daar gewoon heen springen. En zie je dat dit ding zit inderdaad in het shared stuk. Het is een heel simpel object, die gebruikt een maneuver description. Dat is een heel simpel object dat ik heb gemaakt om de gegevens van een maneuver, dat je op een bepaald punt iets moet doen. Namelijk, ik heb een locatie en daar moet je wat doen. Er zijn straks koude drinks buiten. En die houdt een observable collection daarvan bij. En je kunt een method aanroepen, voeg er een aan toe, gooi er eentje weg. En uiteindelijk het resultaat is dat hij kijkt of er wat is. Dan voegt hij het toe aan de lijst en laat hij hem ook automatisch zien. Dus dat object is de user control laat zichzelf automatisch zien. Nou, dat is verder niet zo spannend. Het is gewoon basis. Grapperij met XAML en visibility. Grappig is wel dat dit in het shared component zit. En dat je er dus gewoon, of shared project zit. En dat je dat dus gewoon kan gebruiken. Er zit hier overigens veel meer in. Een heel stuk van de main page. Maar daar kom ik zo aan toe. Ik laat even het Windows stuk zien. Windows Phone stuk. Want dat is zeg maar echt veranderd. Dus dat is ook het meest interessant. Dit hebben we gezien. Hoe pak je dat ding? Hoe pak je het centrum en de locatie? Nou, het vinden van één route. Daar heb ik een method voor geschreven. Die geeft met keurig async een task, een zogenaamde map route terug. En wat je daarvoor gebruikt is, eerst verzin ik twee locaties. Namelijk het adres van mijn huis en het adres van waar mevrouw werkt. Allebei in Amersfoort, want daarvoor geef ik het centrum van de map mee. En dat zit toevallig net in Amersfoort. Dus zo zoekt hij op een handige manier rond. Daarnaast is het ook nog zo dat we hebben hier nu dus de Map Location Finder. Zo doe je geocoding, zoals het heet. Zoals wij geo-ICT'ers dat noemen. Je geeft een adres. En op het moment dat je een adres invult, krijg je een locatie terug. Dat doe ik hier nog een keer voor het eindadres. En daarna gebruik je de Map Route Finder. En die heeft een aantal methodes voor walking en driving routes. Dat is allemaal een stuk makkelijker geworden. Vroeger moest je een hele array van punten ingooien met allerlei opties. Er zijn ook zeg maar simpele Jan Boerenfluitjes methode. Gooi er twee punten in en je bent klaar. Dus ik heb dan een route terug. Als ik dan vervolgens een route heb en ik wil hem tekenen op de kaart. Dan, ik trok hem als een groene lijn. Nou, ik heb net laten zien hoe dat werkt. Een route bestaat altijd uit legs. Ik kan van A naar B naar C. Nou, ik heb er nu maar één, want ik ga van A naar B. Namelijk van huis naar mevrouw de werk. En voor elke leg zitten meerdere manoeuvres in. Ga links, ga rechts, neem de derde rotonde, vierde afslag, dat soort dingen. Wat wel grappig ook is, zo'n route heeft ook direct een zogenaamde path. En daar zitten de positions in. En hey, die zijn weer eens van type basic geoposition. Dus daar kan ik weer een geopath van maken. En dan kan ik dus de lijn op de kaart tekenen. Het tekenen van zo'n lag gaat dus manoeuvres opleveren. Dat zijn dus die leuke verkeersbordicoontjes. En deze bewaar ik, die manoeuvrelist, zodat ik daar straks geofences van kan maken. Ik maak er zo'n leuk verkeersbord-icoontje van. Ook die zit weer leuk in het shared assets. En dan heb ik hier vervolgens een methode dat als ik geofences heb, maak ik er van die leuke cirkeltjes van. Dat zijn, ga ik even een paar keer er doorheen springen, dat zijn ook weer een extension methods. Die zitten zelfs in de PCL. Nou, deze vraagt van de geofence monitor op van geef mij eventjes alle geofences die je hebt en geef me daarvan een lijst van punten. Dus elk object is een lijst van punten. Nou, zo gaat dat nog een eindje door en uiteindelijk kom je dan uit in deze methode die eigenlijk zeg maar een aangepaste versie is van wat op mijn blog staat. Geef me een punt, geef me een radius, geef me een aantal punten. Doe alsof ik een cirkel teken, maar in feite is het een polygon van heel veel puntjes dat eruit ziet als een cirkel. En dit is erg handig voor het debuggen van een geofence situatie. Wat wel komisch is, is ook deze code volgens mij in de build-demo zat. Dus dat vond ik wel erg leuk. Overigens pretendeer ik niet te weten hoe dit werkt. Ik heb dit gejat en gepoord. En daarna kwam mijn collega Jarno van, dit is heel erg inefficiënt. En heeft dat ontzettend aangepast met allerlei mooie wiskunde, waarvan ik zelf ook niet zoveel begrijp. Ik heb alleen vastgesteld dat hij ongeveer 200-300% performance winst haalde. Je kunt het net zien. Goed, we gaan even een paar stappen terug. Maar misschien wel gemerkt, ontbreekt het een en ander. Waar zit nou het tekenen van die car image? Het is allemaal wel leuk en zo, maar waar zit nou het hele geofencing en het volgen van waar bevind ik me nu en in welke fence zit ik? Nou, dat zit dus gewoon helemaal hier. Ik heb de main page heb ik partial gemaakt, omdat ik kan de XAML niet delen, want er zitten stukjes in die alleen in Windows bestaan. Dus heb ik de main page class heb ik partial gemaakt. Alle dingen die ik kan delen zitten daar nu in. Het gevolg is derhalve dat ik die hele lijst met manoeuvres die ik wil bewaren en kijken of ik in de juiste geofence terechtkom, die kan ik hierin doen. Dat is gewoon standaard .NET code. Het grappige, de functie doRouting, het indrukken van dat knopje, kan ik ook gewoon hierin doen. Maar het komende is nu, ik roep hier de functie findRoute aan en ik roep hier de functie drawRoute aan. Dat zijn methods die zich zowel voor Windows als voor Windows Phone werken, maar in Windows doet iets compleet anders dan in Windows Phone. Maar omdat wat erin komt en eruit gaat, dat werkt al ongeveer goed. En dan wil ik even iets grappigs laten zien. Als ik hier nu op F12 druk, dan spring ik in mijn main.xaml van Windows en dan zie je Windows Phone waar ik net was. En dan weet ik niet of jullie dat gezien hebben, maar hier zit iets leuks, dat heet de context switcher. En als je op Windows drukt en je drukt op F12, dan kom je heel ergens anders uit, namelijk in de Windows code. En dan zie je dat het hier compleet anders werkt. Ik heb hier een geo, dat is overigens niet veranderd, dus ik ga daar niet al te veel aandacht aan besteden. Hier heb je de geo-request options, waar je een begin location in moet gooien. Die gooi je door de search manager heen. Overigens doe ik het een beetje ingewikkeld hier om het een beetje op Windows Phone te laten lijken. Want Windows heeft in die zin wel net iets geavanceerdere geocode. Je kunt er ook gewoon meteen twee teksten in gooien, dan vindt hij het ook wel. Maar wat hij dan weer niet kan, is zoeken rondom een punt. Want als ik gewoon Springerstraat 36 erin gooi, dan heeft hij een probleem. Want hier in Rotterdam is een Springerstraat, in Den Haag is een Springerstraat, in Amersfoort is een Springerstraat. Ja, welke bedoel je nou? En nou, je ziet, er komt er iets compleet anders uit. Ik heb hier een waypoint collection, dan moet ik waypoints ingooien. Nou, dat is verder niet veranderd, dat werkt nog net zoals vroeger. En we gingen het over nieuwe dingen hebben vandaag. Wat ik maar wil aangeven, dat is routing in Windows en Windows Phone is echt nog dramatisch anders. Ja, dramatisch. Terug naar het shared stuk. Het toggle tracking, het aan- en het uitzetten van tracking, is ook gewoon weer een method die in het shared stuk pakt. Want ik heb gewoon een geolocator. Een geolocator is in Windows en Windows Phone exact hetzelfde. Dus die kan gewoon in het shared stuk. Inclusief hoe je zo'n ding aanmaakt. Ik wil een hoge accuraat testen. Is niet zo heel handig altijd als je dat onderweg gebruikt. Maar dit is even voor de demo wat leuker. Ik kan een position change object eraan, van de method eraan koppelen. En ik kan de geofence events kan ik trappen. Dat kan ik allemaal in shared code doen. Hetzelfde geldt voor op het moment dat ik in die hierin kom, dus de geoposition is changed, dan moet ik vervolgens terug naar de non-shared code, want ja, ik moet de kaart verplaatsen en dat is anders, en ik moet mijn auto-icontje verplaatsen en dat is anders. Het aan- en uitzetten van de geofences en het dus daadwerkelijk aanmaken van de geofences om al die plekken die ik heb, en om elke locatie die ik heb, hier loopt hij gewoon doorheen, maakt voor elke locatie een fence en tekent al die cirkeltjes. Gaat weer terug naar de non-shared code. En hier gooit hij ze weg. Nou, een add fences is dus ook het hele aanmaken van de echte geofences is gewoon shared code. Je kunt uit de geofences, je mag hem maar één keer toevoegen, dat is belangrijk. Dus als je hem nog een keer toevoegt, dus als ik toggle gebruik, moet je hem eerst weer uitzetten. Dat is belangrijk, want anders krijg je zo'n, het is gewoon een collection met een key, anders krijg je zo'n, hoe heet die melding ook alweer, key already added to collection. Nou, geocirkel, maak je aan dat nu worden geofence mogen alleen maar cirkels zijn. Wat wil ik weten, of ik erin of eruit ga, dan kun je tenminste op dat pop-upje zien of die erin of eruit ging. Dan verscheen die of verdween die en vervolgens voeg ik hem toe. Nog even belangrijk. Men zegt, maakt geofences van tenminste een radius van 50 meter. Ik doe het dus niet goed, want ik maak ze van 25 meter. Maar anders overlappen ze zoveel in die buurt met al die bochtjes waar ik woon. Daarnaast is een bekende instinker deze hier. Je moet de dwelling time aangeven. Ik heb toch zeker een half uur gedacht dat mijn code niet klopte of er een bug in Windows Phone zat. Tot ik bedacht dat als je met 50 km per uur door een fence van 50 meter scheurt en de minimum dwelling time default is 10 seconden, dat red je niet. Dus dat event gaat gewoon nooit af. Het is namelijk zo, wat ik nu gebruik is in de voorgrond. Normaal gesproken heb je bijvoorbeeld, laat je dit trigger in een background task. En wat er dan gebeurt is natuurlijk hartstikke leuk. Je komt ergens in de buurt van ping, u was toch geïnteresseerd in golfbanen. Er is een golfbaan in de buurt. Maar op het moment dat jij geïnteresseerd bent in schoenwinkels, en er zitten er 12 in de buurt, en iedere keer langs, bij iedere schoenwinkel, waar je binnen 10 minuten langs 20 schoenwinkels, iedere keer ping, 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 dat gaat je batterij gaat eraan. Dus wat ze doen is, je moet minimaal een bepaalde tijd lang genoeg in de buurt zijn, bij voorkeur langer dan 1 seconde, dan dit is alleen maar voor de demo. En ook niet onbelangrijk is dat je rekening houdt met het feit dat die events, die komen dus niet direct. Je zag net, soms bleven die teksten even staan, ze noemen dat coalescing. Soms komen er een aantal events tegelijk van, je bent nu in de afgelopen minuut, ben je deze twee uitgegaan en die in plaats van dat echt helemaal real-time is. Ik heb me laten vertellen, dat zeiden ze althans op de build-demo, dat de nieuwere versies van Windows Phone gaan ook een aparte processor daarvoor krijgen, waar ze dat soort werk aan kunnen offloaden. Dus dan is dat wel praktisch dat ze dat zo doen. Dus het zit helemaal in gedeelde code. En ja, die maneuver displayer heb ik net laten zien. Op het moment dat ik een geofence enter doe, dan moet je hem toevoegen aan zo'n maneuver list. En op het moment dat je hem verlaat, dan moet je hem eruit halen. Nou, de Windows code is nagenoeg hetzelfde. Dus daar zal ik me deze keer even besparen. Bovendien is het ja, same old. Dat was er al. Zo werkt het onder Windows Phone. Dat is toch het meest interessant. Maar je ziet dat je al een heel eind kunt komen met het delen van code, met allerlei trucjes, met dan wel shared code, dan wel partial classes. Die kunnen heel nuttig zijn bij dit soort doeleinden. Ik zie hier ondertussen een reclamefilmpje draaien aan mijn rechterkant. Ik weet niet waar dat goed voor is. Oké, nou, even korte samenvatting. Geofence en location code 100% shareable via geoposition, het nieuwe. Geocoding en routing werkt helemaal niet, maar door slim werkt wel, maar niet shared. Door slim gebruik te maken van partial classes kun je toch een heleboel sharing bereiken. En luiheid maakt vinding rijk, hoe minder je hoeft te typen, hoe beter het is. Kun je lezen zo. Daarnaast is het zo dat als je dan allerlei hulp-user controls gemaakt, kun je nog meer sharing bereiken. Ik heb laten zien dat de context switcher stuurt F12. Dus op het moment dat je voor Windows Phone aan het ontwikkelen bent, kun je heel makkelijk met F12 zien hoe jouw context, hoe jouw execution path gaat lopen. En je kunt daar straks nog meer leuke dingen mee doen. En ik heb ook laten zien dat de Windows Phone emulator op dit moment toch wel even iets voorloopt op de Windows emulator. Ongetwijfeld staat het Windows team alweer klaar om daar wat aan te doen. Hoewel dat tegenwoordig volgens mij min of meer dezelfde mensen zijn. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik heb zoiets van, god, nu zou het toch nog dichter bij elkaar moeten kunnen komen. Demo 3, schaatsbanen, visstekken, vaarroutes en natuurgebieden. Nee, ik ben niet gek. Ik wil het eerste vragen. Binnen er nog Friesen in de sale? Jammer, heb ik die zin helemaal voor niks uit mijn hoofd geleerd. Er is een heleboel leuke open geodata is te krijgen bij het Nationaal Georegister. En met name de provincie Friesland heeft zich enorm uitgeleefd in allerlei open geodata. Ik heb geteld, de laatste telling was 1156 datasets, niet alleen van Friesland. Maar een heleboel van Friesland waar je hele leuke appjes mee zou kunnen maken. Bijvoorbeeld schaatsbanen, bijvoorbeeld visdekken, ze hebben daar vaarroutes, natuurgebieden. En dat doen we allemaal met open data van het Nationaal Georegister. En daar ga ik gewoon laten zien hoe ik dat heb gedaan. Want nu hebben we dus shared code, hartstikke leuk, fantastisch. Wat gaan we daar nou mee doen? Nou, daar gaan we natuurlijk leuke apps mee maken, want dat is het hele idee. On your way to fame and fortune en een heleboel develop XP points. Hopla. Die mag weer weg. Ik heb hier één app in 4 gemaakt. En die doet een beetje merkwaardige dingen. Op het moment dat ik op dit knopje druk, springt hij naar een plek in Friesland. Ik vind het nog echt jammer dat er geen Friesen zijn. En als ik hierop klik, dan haalt hij van het Nationaal Georegister punten op betreffende van schaatsbanen in Friesland. En dan zie je dat je hier kunt schaatsen. In het dorpje Zwichemerdijk op Wirdum. En als je verder inzoomt, zul je ook zien, en dat is best grappig, dat ze in eerste instantie een beetje verdwijnen. Had ze dus een paar geclusterd. Als je nog verder inzoomt, zul je op een gegeven moment zien dat er een labeltje verschijnt. Dit is in Boxum. Nou, dat klopt ook. Meer apjes in Friesland. Waar kun je vissen in Friesland? Daar. In de Zwette in Reddum. Kun je het lezen zo? Ik kan het nauwelijks lezen hier. Hier worden wij GOICT's helemaal geil van. Dit is een zogenaamde thematische kaart. Uit het Nationaal Georegister haal ik vaarroutes. En die vaarroutes zijn geclassificeerd. Vraag me niet waarop. De SKS-code is dat. Maar dat betekent dat ik ze op. Dat zal iets met vaardieptes te maken hebben. Dit is SKS-code. Oh, dat wilde ik niet. Dat is toch lastig hoor. Dat zoom in. Pardon? Ik begrijp niet wat je bedoelt.
Dit is code, ik zeg
221. Jeetje, dit is nee, de SKS-code is 2. De Weesper trekvaart. En dan, ik kan ze dus op basis van dingen kan ik gekleurd weergeven. Wat ik ook nog heb, en dat is echt, ik hoop dat die werkt, want dat is echt een hele zware. Je kunt dus ook gigantisch mis mee gaan. Dit zijn natuurgebieden in Midden-Nederland. En dan heb je zoiets van, dat duurt een hele tijd. En dan zie je eindelijk eens wat verschijnen. En jawel, we hebben hier de Oostvaardersplassen. Nou, dit werkt ook precies onder Windows. Dan zal ik je laten zien, als ik dat heb laten zien, dat er verbijsterend weinig code eigenlijk in zit. Maar dat komt wel omdat ik een PCL heb geschreven die dat allemaal voor ons doet. Dus daar gaan we weer. Nou, visstekken. Vaarroutes. Ik ga ze niet allemaal laten zien, maar ze werkt op dezelfde manier. En hier zie je ook dat als je erop klikt, dan krijg je ook een voorbeeld van hoe het niet moet. Ik heb hier nu het control 1 op 1 gebruikt. Kun je dit lezen? Dat is een beetje moeilijk, hè? Betekent dus, en daar zal volgens mij. Ik ken wel mensen die er waarschijnlijk nog wel wat over gaan vertellen. Ik zie er een in een oranje shirt zitten, volgens mij. Je moet app op meerdere locaties. Als je daar rekening mee houdt, is het wel leuk dat je klakkeloos dingen kan overnemen. In de build keynote was er ook zo'n meneer die kopieerde alles klakkeloos. Eventjes van mainpage.xml even naar zeggen. Dat is natuurlijk leuk in bepaalde demogevallen, maar het gaat niet altijd op. Hier zul je dus echt iets moeten bedenken van die knop werkt wel, dat ziet er aardig uit. Maar ja, ik zou hier misschien iets met fonds moeten doen of misschien een heel andere layout moeten kiezen. Ja, dus fonds, ja. Maar een fonds die kan er ook wel mee. Ik geloof dat jij nog wat over Blend gaat vertellen binnenkort. Dus die heeft waarschijnlijk wel zoiets van, ik heb wel een idee hoe dat slim moet. Maar ik ben natuurlijk een gisser, het gaat meer om de kaart. Een beetje wat van die lettertjes erbij, kan mij dat nou schelen. Nee, gekkigheid. Nou, dan ga ik eventjes laten zien. Want ja, het is net of ik een blog schrijf. Ik vertel een verhaaltje en dan ga ik gewoon de code laten zien. Ik ga je Windows Phone laten zien en eigenlijk niet eens Windows. Want dat is zo compleet oninteressant en klein. Windows Phone. Primary commands en secondary commands. Je zag, ik had niet genoeg buttons, dus ik moest nature even als menu doen. Images, ook weer allemaal uit de shared assets. Nou, dan heb ik vervolgens alleen maar mijn map control en mijn feature displayer, dat eigenlijk gewoon een souped-up versie is van het ding. Daar zit een animatie in en een storyboard en een styled list met kleurtjes, de hele kleren, allemaal shared code. Wat zit er dan aan code achter? Nou, dit is, geloof het of geloof het niet, maar dit is alles. Ik heb een theme loader. Die stelt de view area in. Ik vraag de view area op van de kaart met die methode die ik al eerder heb laten zien. Ik zeg theme loader draw theme binnen de punten van mijn kaart. En mijn kaart wordt getekend. Nou, wordt er op mijn map getapt, dan doe ik display data, weer die find elements add. En stuur hem maar even door naar de displayer van de alfanumerieke data. En je bent klaar. Nou, ik zou het eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch even wel. Dit is de Windows code. Ziet er bijna hetzelfde uit, behalve dat ik hier view area noordwest.togeopoint moet hebben. En hier moet ik op het object tappen in plaats van dat ik dat op de map doe. En als ik niet op de object tab, maar ergens naast, dan moet ik alle dingen verwijderen uit de kaart, uit het displayer. Nou, zo simpel is het natuurlijk dan ook weer net niet. Dus ik heb hier in het shared stuk natuurlijk het een en ander een handige dingetje zitten. Je denkt natuurlijk, nou zit er een heleboel in de mainpage.cs. Nou, dat valt dan eigenlijk ook wel weer mee. Event button, zoom out. Event button, druk, haal de schaatsbaan op. Event button, haal de go fishing, enzovoort, enzovoort. Laat de teamloader, en dat is het wel. Deze staat zelfs uitgegrijsd. Die wordt dus niet gebruikt door Windows. Ook zit nu in Windows, grappig. Deze wordt dan wel gebruikt in Windows Phone. Dit is eigenlijk alles wat er aan niet-shared code is. Lijkt te zijn, moet ik eigenlijk zeggen. Want hoe zit dan zo'n teamloader in elkaar? Wat ik al zei, de echte manier, ik probeer nu echt, zou zeggen, door een beetje architectuur de hoeveelheid sharing nog een beetje op te voeren. Gewoon gebruik maken van de handigheden die het Universal Project ons biedt. Nou, mijn teamloader is niet meer dan een abstract class. Hij heeft een lijst met geopuntjes. Dat is namelijk de initial area van de kaart. Op het moment dat ik dat ding selecteer, moet hij even springen naar waar het gebied van interesse is. Ik moet een method hebben waar ik mijn features kan laden. Waar die vandaan komen, interesseert me niet. En ik heb hier een Windows methode voor het tekenen van een thema. En een methode van het, voor het tekenen van een thema in Windows. Een Windows voor een Windows. Nou, die kun je dan vervolgens weer in stukjes delen. Als ik bijvoorbeeld naar de skating loader kijk, die zit over 3 files verdeeld. Dat is dus het ding dat de schaatsbaan tekent. Ik heb hier het shared part. Die verzorgt de initiële locatie, gewoon hard gecodeerd. En dit ding leest met behulp van mijn DFS GML client. Ga ik je zo nog even kort uitleggen, maar ik zal je niet al te veel doorzagen overigens. Dan hoef je alleen maar in te gooien deze URL. Daar zit je geodata. De naam van het feature. En de output format van de GML. Nou, dit is... ik zal je straks een klein beetje uitleggen hoe dat zit, maar niet te veel, anders wordt dat gewoon een beetje vervelend. Ten slotte komen hier voor Windows Phone niet alleen maar voor GIS. En feature naam, ja, dat ding moet nog een naam hebben, dus is een schaatsbaan. Nou, dan zit vervolgens in het Windows Phone stuk zit ook een skating loader. Die tekent het object. Nou, dat is eigenlijk zeg maar wat we hebben gehad. Feature.features. Wij noemen geo-ICT's noemen een object waarvan een. Dat op de kaart kan getoond worden waar zowel geometrie als data in zit, noemen we dan graag een feature. Dus dat maak ik een map icon van in dit geval. De titel is de properties baanplaats. De titel is in GML, zoals dat heet, waar ik straks voor kom, is gewoon een property bag. Een hele vervelende ook. En vervolgens wordt die getekend. Nou, hetzelfde zit in Windows. En dan merk je al van je zit een beetje heen en weer te scrollen naar wat gebeurt nou waar. Hier gebeurt het dus voor Windows. Op het moment dat je iets aanpast, moet je dat in 3 projecten gaan zoeken. En dit is toch wel code die eigenlijk heel dicht op elkaar zit. Dus is het eigenlijk handiger, vind ik, om dit soort classes, die specifieke code doen, die een beetje geswitcht kan worden, gewoon gebruik maken van ifdef. Dus als ik dan eventjes de... En waarom dat nog meer handig is om deze reden. Dit is het ding dat de vaarroutes tekent. Nou, dit hebben we gehad. Hier staat nu het load features in. Dit komt weer van een andere URL af. Komt ook van een hele andere server af. En dan staat hier gewoon if Windows Phone. Hier staat het tekenstuk voor Windows Phone. Ik teken een lijntje in dit geval. En let op, ik gebruik hier canal type to color. Dat is dus die methode die ervoor zorgt dat je op basis van, nou, ik kan het wel even laten zien, op basis van de SKS code een ander kleurtje terugkrijgt. Is verder niet zo spannend. Daarboven staat, als je dit eenmaal hebt gezien hoe je C's moet tekenen, is dit best makkelijk. Staat hoe je het voor Windows doet. Nu zit de code dus met een ifdef, is wel een beetje klutterd, maar ik vind het zelf iets overzichtelijker dan dit allemaal over partial classes verdelen, als het zo weinig code is en zo dicht op elkaar zit en zoveel hetzelfde doet. Vooral als je dan weer makkelijk terug kan. Waarom gebruik ik dan toch af en toe partial classes? Nou ja, omdat je in mainpage.xaml heb je geen andere keuze dan het zo te doen. Hier wel. Op het moment dat je hele grote functionaliteit schrijft die alleen voor Windows Phone doet en hele grote die voor Windows zijn, zou ik het niet zo doen. Maar juist voor dit soort kleine spulletjes is dat gewoon hartstikke handig. Even zien. Even spieken. Dan eventjes nog heel even de manoeuvre display om te laten zien, of de feature display om te laten zien wat voor lolles je allemaal kan doen. Dat ik al zei, hier zit dus een hele styling in voor de listbox. Ik heb een compleet Visual State erin zitten. De hele Rambam zit erin. Daar kan ik dus een mooie animatie van maken. Als je weet hoe je dit soort animaties maakt, dit doe je uiteraard in Blend. En ik twijfel niet over dat Fons zich in kriek lag om deze primitieve animatie. Die kan er veel mooier mee dingen mee doen. Fons ongetwijfeld iets hebben dat roteert, klappert en nog een keer omhoog komt ofzo. En misschien ook wel niet. Ik doe een beetje. Ik kan er zelfs een converter in stoppen, want het is een dictionary en die kun je niet zomaar binden. Dus daar moet je een of ander trucje voor uithalen. Die dictionary zit ook weer in de code. Kortom, hier heb je die knop, dat is ook zo'n twee van die leuke glyphs. Kan allemaal in shared code. Luiheid maakt vindingrijk. Maar hoe werkt dat nou, die GIS-data? Hoe kun je dat nou? Ik heb een librarytje ervoor gemaakt, maar wil je dat straks kunnen gebruiken? Ik heb niet echt tijd om hem helemaal uit te leggen. Als jullie erg geïnteresseerd zijn in hoe je een idioot XML-formaat uit elkaar peutert. Weer het kunnen gebruiken, moet je een paar dingen weten. Dus hou je vast. Ik zou je nu echt eventjes 5 minuten wat hardcore GIS-informatie moeten geven. Hoe gebruik je open data eigenlijk wereldwijd? Maar ik geef voorbeelden van het Nationaal Georegister. We hebben te maken met het zogenaamde Web Feature Service Protocol. Dat is gewoon een HTTP-GET. Daar moet je een URL voor maken met een aantal parameters en dan komt er GML uit. Het was heel erg hip. Toen was het heel erg ouderwets, want iedereen gebruikte SOAP. En SOAP en WS-sterretje. Nou, daarna, nu is het heel erg modern, want tegenwoordig noemen we het REST. Maar het stamt al van heel lang geleden. We hebben 2 versies. Gelukkig gebruikt iedereen altijd de laatste. GML is wat er uitkomt. Geographic Markup Language, is een vreselijk formaat met allerlei toeters, bellen en haken en ogen. En er zijn 3 versies en god weet hoeveel subversies. En gelukkig gebruikt iedereen meestal een versie van 3. En ik heb een hele simpele, kort door de bocht, heel erg kort door de bocht mag ik wel zeggen, methode geschreven. Waarbij in ieder geval de meeste van die servers gewoon kan uitvragen. Nou, wat je nodig hebt als je straks je zag net dat stukje code. Client bucket features, je hebt het zogenaamde feature type nodig. Je hebt het output format nodig, dat was die hele lange string. Daarna heb je nog iets, moet je gaan zoeken naar WSG84 bounding box. Ik kan het ook niet helpen, zo heet die. En je moet zoeken naar of het coördinaatsysteem 4326 wordt ondersteund. Dat is het LAT-LON coördinaatsysteem. Het vervelende is, de meeste servers zeggen of ze het ondersteunen. Sommigen zeggen het niet en doen het toch. Dat is dus een kwestie van trial and error. Nou, hoe vind je dat? Hoe vind je open datasets in Nederland? Je gaat naar nationalegeoregister.nl. Je zoekt op WFS en dan vind je 1156 datasets. Die kun je niet allemaal zonder meer gebruiken. Sommige er zit restrictie op, andere werken gewoon niet. Of de server is stuk. Dus dat is wel overheidsdata. Hè? Maar je kunt er best leuke dingen mee doen. Dat wilde ik dus niet. Gaan we nou naar de volgende pagina. Wat is dit nou weer? Wat zeg je? Ja, hoe heb ik dat aangezet? Hoe zet je? Sorry? Ja, hoe zet ik die weer uit? Ja, maar goed, dit gaat niet echt werken zo. Nee, maar het kan wel minder maken dan werken. Dan doe het gewoon even zo. Makkelijk zat. Hoop ik. Wat is er nou weer, joh? Daar zitten wij niet op de wagen. Dank u. Ja, dank u wel. Goed, je zoekt dus naar... Jongen. Die Ctrl 1 had ik toch een andere knop voor moeten nemen. Je zoekt naar ijsbanen en je zoekt naar, uiteindelijk zoek je dan deze hele lange URL die vind je. Dit heb ik net laten zien hoe dat werkt. En als je die gegevens hebt, die lange URL, dan zet je daar vervolgens in base URL, dus dat bla 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 bla, tot en met WFS. Request is get capabilities, service is WFS en version is 1.0. Probeer maar. En dan krijg je dit. En daar moet je niet helemaal moedeloos van worden. Want je zoekt naar dubbele punt feature type en dan zoek je naar naam, SRS, output format en WGS 84 bounding box. Die staan hier gewoon in. Het grappige is, er staat ook nog PGR, rek-ijsbanen voor, maar die mag je blijkbaar weglaten. Het zal wel. Deze ondersteunt 4326. Dit hieronder zie je die hele lange string die je nodig hebt. En dat kletter je vervolgens in die GML en dan krijg je de data terug. Dan is er nog even één klein detail. Zoals je net zag hebben we latitude en longitude. En als je de vraag stelt aan de server gaat het meestal wel goed. Dan doe je eerst longitude en dan latitude. Er staat echter nergens in de WGS 84 spec in welke volgorde de coördinaten moeten worden teruggegeven. Dus de ene keer is het latitude longitude en de andere keer is het longitude latitude. Mijn client die heeft daar mogelijkheden voor. Je kunt ordinate order lat long of long lat doen. En de enige wat ik heb kunnen vinden in de Friesland, Boppen, misschien hebben die daar wat bijzonders. Dat zijn de server die het zeg maar omgekeerd doet dan je zou verwachten. En anders moet je het maar proberen. Ik heb iets gevonden in de Cap Capabilities, dat heette dit. Ik heb het volgens aan diverse GIS-experts gevraagd. Die hadden zoiets, ja, wij weten het ook niet. Kortom, wat je probeert is, je probeert het maar. Je kijkt of als er geen data terugkomt, dan doe je het dus fout. En draai je de coördinaat, zet je ordinaatorde andersom en er komt wel wat terug. Dan heb je het dus goed gedaan. En anders moet je maar proberen. Hou je ook zo van standaard? Nou, gefeliciteerd. Je hebt het hardcore GIS-deel overleefd. Je bent hier nog steeds. Gefeliciteerd. Hulde. Hoe lang heb ik nog? Oh, nog 13 minuten. Nou, het GML-parsing kan ik heel kort even laten zien. Maar dan laat ik eigenlijk maar even één dingetje van zien. Want wat ik al zei, je peutert dat hele formaat wat je net zag. Ik kan dat heel even laten zien. Ik had namelijk, omdat ik bang was dat mijn internet het niet zou doen, heb ik een aantal van die files gedownload. Die zitten ook gewoon in de demo, in de shared code, in de fallback data. Daar zie je GML-files en daar zie je dat sommige zijn best groot. Deze is 54 MB voor die paar natuurgebieden. Daar moet je dus een beetje mee oppassen om dat soort dingen zomaar te downloaden. Maar ja, hoe ziet dus GML eruit? Daar word je niet echt vrolijk van. Dat is dus dit soort gereutel. Heel erg bloot het, heel veel informatie. Dus je zult echt goed moeten kijken voordat je dat soort dingen inlaat en zomaar gaat lezen. Nou, hier zie je dat hij inderdaad, hij doet longitude, moet altijd wel even denken. Latitude doet hij nu eerst. Ja. Maar op het moment dat je in een andere kijkt, zie je dat het omgekeerd is. Ik weet niet of jullie Morten Nielsen kenden van Esri. Toen ik hem hiernaar vroeg, kreeg ik een rant van een halve pagina langs over het OGC. Ik denk, dankjewel, dat hoefde ik niet te weten. Wat dan verder nog wel leuk is aan die client, die zit dus geheel in PCL geschreven. Je moet even rekening houden met het feit dat in de data die terugkomt UTF-8 is. Dus ergens zit een leuk stukje code waarvan ik niet helemaal snap waarom het zo ingewikkeld moet. Maar ik krijg dus hier de HTTP-respons terug. Die moet ik dan read in een buffer. Vervolgens kan ik die buffer naar een array omzetten en dan kan ik hem naar UTF-8 omzetten. Anders krijg je vooral in Friesland allemaal van die rare dakachtje teken, want ze hebben daar heel veel moeilijke letters met U-trema en U-hekje en dat soort dingen. Dat vindt het allemaal niet leuk. Ik zal dit posten op internet, want wat ik al zei, hier kun je een beetje zien hoe die WFS-string dan helemaal in elkaar wordt gepeuterd. Je moet dus zeggen, dit is mijn coördinatiesysteem, 4326, dat moet je dan achter je nog een keer doen. Het is echt een prachtig formaat, GML. Moet je er niet te druk over maken en gewoon gebruiken. Oké. Kort en goed, je hebt dus deze gegevens nodig. Je moet opletten dat je UTF-8 doet. GML-data bestaat uit attributes. Je moet de geometrie er echt uitparsen. Je hebt punten, lijnen en vlakken. Daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. Mijn library is ook zwaar overgesimplificeerd. Want Hij maakt alleen maar gebruik van punten, lijnen en vlakken. Terwijl je, als je echt een geometrie tekent, kun je ook multilines hebben. Het zijn objecten die uit meerdere lijnen bestaan. Multigeometrie, geometrie met gaten erin, zogenaamde donuts. Nou, die kun je toch niet tekenen. Bovendien ga je dan serieuze GIS-applicaties vragen en dat schrijven. En dat is misschien leuk als je dat bij ons werkt. Maar als je gewoon apps wil maken voor de open market met leuke toeristische informatie, schiet je misschien daar een beetje je doel mee voorbij. Dus ik heb zoiets van, dit is eenvoudig genoeg en leuk genoeg om mee aan het werk te gaan. Nou, er is ontzettend veel open geodata en daar kun je best een heleboel leuke apps mee maken. En misschien wel bij develop alle experience points voor krijgen. GML is een ontzettend bloot formaat, zoals je hebt kunnen zien. Check voordat je het gaat downloaden. En wat misschien ook wel handig is, die dingen worden geparsed in die feature objecten. Dat zul je zien als je in de code kijkt. Misschien is het handig om dat te downloaden en dan die features naar local storage weg te schrijven. Op een simpele manier. Dan heb je die spullen aan boord. En vermoedelijk heb je al die troep die eromheen zit. Die heb je niet. En dan wordt het vele malen kleiner. Daarnaast is het zo, maar dat is echt voor de hardcore mensen, dat sommige van die servers ondersteunen tegenwoordig zowaar GeoJSON. Nou, dat is veel makkelijker te lezen. Is ook veel compacter. Maar ja, het leeuwendeel van de servers in deze wereld doet dat nog niet. Nou ja, het Open Geo Consortium is de club die dit soort standaarden verzorgt. Ik wil daar verder niet veel woorden over kwijt, behalve dit plaatje van Captain Haddock. En ik hoop te hebben aangetoond dat als je een beetje architectuur op een handige manier toepast, dat de hoeveelheid shared code, zelfs in de mappingomgeving, waar dus eigenlijk zelfs op beeld werd gezegd, ja, je kunt eigenlijk helemaal geen shared code schrijven. Ik heb zoiets, nou, dat valt best wel mee. Over shared code geldt dan ook, alle dingen, als je meer dan één app schrijft en je hebt precies code die steeds terugkomt, dan zou ik zeggen, zet dat in een PCL. Ik zeg altijd, het is voor de geavanceerde programmeur. Dat wil zeggen, de avanceerde programmeur die ongeveer als een derde app toe is. Dan vind ik het al geavanceerd. Spullen die alleen binnen je projecten shareable zijn, ja, die zet je uiteraard in het shared portion. Sharing kun je doen door, in het shared portion kun je door, het shared project heet het geloof ik, in partial classes doen. Nou, ifdef is toch vaak simpeler voor kleine dingen. En gebruik in vredesnaam die context switcher. Ik had er namelijk ook helemaal gemist totdat ze me erop wezen dat hij er zat. Het is een verrekt handig ding om, als je met ifdef, beperkte ifdef zit of met dat soort dingen, dat je snel even door de code heen kan springen. Of met, vooral met shared classes heb je de neiging om de, of partial classes heb je de neiging om, om het overzicht te verliezen. Nou, je kunt zelfs van shared code naar non-shared code of zelfs naar PCL, mits aan beide kanten de PCL is gerefereerd. Mits de methode dezelfde naam heeft en ongeveer dezelfde signature. Je komt met vrij veel ver weg. Je zag het met mijn find route en mijn draw route methode. Terwijl er eigenlijk aan beide kanten iets anders inging. Op het moment dat de compiler zeg maar, erin trapt, compileert hij tot de aparte app en dan ben je er doorheen. Op het moment dat je zeg maar, een call van shared code naar non-shared code, heb je wel twee implementaties van die methode nodig. Dat zag je ook met mijn abstracte klasse voor de teamloader. Die had twee verschillende implementaties. Hoeveel iteraties?
Hoe vaak je aan de effecten bezig bent. Je, oh nee, dat moet niet daar. Oh nee, dat kan ik zo los. Oh nee,
ja, het viel wel mee. Wat natuurlijk hielp was dat ik in de dat mij wat hints werden gegeven vanuit het Windows Phone Team. Maar de teamload heb ik gewoon zelf verzonnen. Zeg maar. Het gebruik van partial classes had ik eerlijk gezegd, vind ik over het algemeen best wel evil. Maar om op die manier gebruik gemaakt van Windows Phone mainpage.xaml op die manier te delen. Dat is zeg maar 2 of 3 iteraties geweest. Ik heb vooral ook ja, een beetje ruzie gehad met wat sliding SDK, maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Daar kunnen we misschien beter even offline dan over hebben. Nou, we hebben dus een nieuwe map control voor het Windows Phone project. Ik heb je even laten zien hoe je het Universal Project kunt gebruiken om en PCL en gebruik maken van shared code en partial classes om toch nog best wel veel te kunnen delen. Eigenlijk alleen het daadwerkelijke tekenen op de kaart is anders. Ja, en routering en routering dus. En geocode is het vinden van een adres. 100% overeenkomst. Tracking, geofencing en het manipuleren van de kaart. Maar bijna hetzelfde. Al geofencing is wel grappig dat het onder Windows ook werkt, want ik zie mezelf nog niet zo met een tablet door de winkelstraat lopen. Maar het kan wel. Ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld aan boord van je boot een tablet hebt staan die je voor die navigatie gebruikt, die je dat soort dingen doet. Nou, wat totaal verschillend is inderdaad het tekenen van shapes, geocoding en routing. En ja, de punttypes zijn is nog een beetje een rommeltje. Daar moet nog duidelijk wat aan gebeuren. Nou, dan heb ik nog. Er is nog meer, maar dat zit niet in dit verhaal. Dus dit was een beetje het verhaal wat ik kwijt wilde. En die end is not near my here. En wil ik vragen of er nog meer vragen waren? Meneer?
Kun je PCL's ook resource files delen?
De vraag is of je in PCL's ook resource files kan delen. Je kunt er ongeveer alles in kwijt wat erin kan. Dus resource files, language files, volgens mij resix files. Vrijwel alles. Sorry? Als het wil compileren wel. Maar volgens mij nagenoeg alles. En je zou dat ook in een PCL kwijt kunnen. Maar dan is die PCL dus beperkt tot Windows 8 en Windows Phone. Op het moment dat je een PCL aanmaakt, krijg je er ook een optie toe.
Je ja? Had over dat je een truc had uitgehaald om VO-vensters met 25 meter diameter toe te staan. En het had 50 moeten zijn.
De vraag is waarom ik kleine geofins heb getekend. Ik kwam daar pas later achter. Het mag wel, wordt alleen aangeraden om geofences niet zo klein te maken. Omdat anders je krijgt heel makkelijk dat je erin gaat en weer uit en weer in en weer uit en weer in en weer uit. En dan krijg je telefoon het gewoon heel druk. En als je met die mensen van Windows Phone praat, dan is één ding paramount waar ze over praten. Battery life, battery life, battery life, battery life. En daarna komt de rest pas. Meer vragen? Oké. Nou, mocht je nog niet genoeg hebben van mijn geleuter, je kunt me hier, dit is mijn blog, @localjoost is Twitter. Waarschuwing, ik maak veel herrie op Twitter, je moet erg van Windows Phone houden. Mijn collega's hebben mij inmiddels bijna allemaal ontvolgd, niet dat ze me niet aardig vinden, maar ze werden gewoon gek van me. Mail, Skype, verder nog een woord van onze sponsor Microsoft, met vriendelijke verzoek om deze sessie te evalueren en een prachtige prijs te winnen, sterretje. Wat het precies is, weet ik niet. Voor de Engelstalige mensen die ongetwijfeld deze sessie niet hebben gevolgd, want die kunnen er toch geen komma van volgen, staat het er ook nog in het Engels onder. Dan verder wil ik je nog even wijzen op wat related sessies. Vanavond, tegen de avond, tegen het eten, is Mark Monster aan de beurt met App Analytics. Dennis vroeg op, ik zie hem helaas hier niet hier, is vandaag nog. Nou, dan hebben we verder nog meer sessies. Ja, die van Ryan is volgens mij helaas al geweest. Fonds gaat nog een sessie houden, Tom Verhoef gaat nog een sessie houden. En Martin ook nog. Ik heb er maar een paar genomen. En ja, ons aller Matthijs Hoekstra is weer even in de landen om zijn stempel of zijn gewicht te drukken op Windows Phone, dat maar zo zeggen. En vergeet ook vooral Andy Wigley niet, want die is ook onze vriend uit Engeland, ook ex-MVP, weet ook heel veel van Windows Phone en is daar heel druk mee bezig. Dat was mijn presentatie. En als er verder geen vragen meer zijn, anders kunt u mij na afloop nog even lastigvallen. En dan dank ik u voor uw aanwezigheid en dan wens ik u verder nog een fijne techdays.